Gemeente, voor ons zal vanmiddag allereerst worden voorgelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, uit het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Romeinen 7, vers 1 tot en met 12.
Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans geworden is. Wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, en die de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
Er is mij verzocht om vanmiddag uit de catechismus te preken. Ik wil dat doen tegen de achtergrond van het gelezen schriftgedeelte uit Romeinen 7, vers 1 tot en met 12, als zondag 2 aan de orde van behandeling is in uw midden. En dat beslaat de vragen 3 tot en met 5 met de daarbij behorende antwoorden. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Uw voorzichtigheidshalve maar gezegd, mij is uitdrukkelijk verzocht om vanmiddag met u een deel van de catechismus te behandelen en daarmee aan te sluiten bij de zondagsafdeling die aan de orde is. Als ik het zelf voor het zeggen zou hebben gehad, dan had ik wellicht een ander gedeelte gekozen, maar dat is juist het mooie van de behandeling van de hele catechismus, dat we niet alleen als dienaren van het woord, maar ook als gemeente gedwongen worden om niet één deel van de gereformeerde geloofsleer over te slaan. U begrijpt wel wat ik daarmee wil zeggen vooraf, voor alle duidelijkheid. Want preken over de ellende is geenszins een aangename bezigheid. Zoals u dat allemaal wel voor uzelf kunt invullen, als het zou gaan om een preek, los van de leerdienst van vanmiddag, die eenzijdig onze aandacht zou vragen voor de kennis van de ellende. Daar wordt een mens immers niet vrolijk van. Maar het is nog aan mij, nog aan u gegeven om het woord te bepalen of de dienaar van het woord, zoals we daar vanmorgen naar geluisterd hebben, uit de mond van de apostel Paulus, mond dood te maken. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat het leerboek bij u is opengeslagen, maar het is in ieder geval nog niet zo lang geleden dat zondag 1 is behandeld geworden. Wel, zo lezen we dan ook in het licht van zondag 1 de vragen en antwoorden die onze aandacht vanmiddag vragen in zondag 2. Buiten de kennis van de ellende om, kunnen we onmogelijk delen in die enige troost waarvan eerder is gewaagd, beide in leven en in sterven. En daarbij wordt dus ook de kennis, heel duidelijk de kennis van de zondagen 2 tot en met 4. Het is in feite zo dat de leermeester, de catecheet zouden we kunnen zeggen, die vanmiddag in dit leer- en troostboek aan het woord is, vandaar ook leer- en troostboek, ons eerst brengt in het dal van de ellende, om vanuit 3 zondagen langzaam maar zeker naar de hoogte van de berg van de verlossing te mogen opstijgen. Immers het slotgedeelte van zondag 5 bepaalt ons bij die vraag die de weg opent naar de verkregen verlossing in de Heere Jezus Christus. Dus kennelijk is het nodig en ook noodzakelijk om ook deze weg te gaan en daarvan niets over te willen slaan. Waaruit kent gij uw ellende? Wel, los van het bekende en het meest korte antwoord wat erop gegeven kan worden, uit de wet Gods, zouden er misschien ook velen in uw midden zijn die daar een eigen of een eigen tijds antwoord op zouden willen laten horen. En daarom, ook dat zeg ik als tweede vanmiddag vooraf, zal ik de meeste aandacht geven aan vraag en antwoord 3. Waarom? Wel omdat 4 en 5 eigenlijk een uitbreiding en een uitleg is van het gekregen antwoord uit de wet Gods. Wel, we hopen daarbij niet te blijven steken in de ellende, want de ellende uiteraard kan ons de troost niet bieden. Het is wel de weg die leidt naar de enige troost, maar in de kennis van de ellende zonder meer is de troost niet te vinden. En daarom wil ik heel kort de 2 gedachten weergeven aan de hand waarvan wij deze zondagsafdeling hopen door te nemen. Wel, het ligt voor de hand om in vraag 3 heel duidelijk een persoonlijke vraag te ontdekken. Waaruit kent u en jij, het gaat dus ons allen aan, jong en oud, zonder aanzien van persoon, waarin kent u uw ellende? En op dat persoonlijk, op deze persoonlijke vraagstelling volgt ook een enig afdoend antwoord. Uit de wet Gods. Dat is wel de vraag als het antwoord, laat dus niets aan duidelijkheid te wensen over. Ze geeft ons, om zo te zeggen, geen enkele uitweg om er iets aan te veranderen, ook al ligt dat wel in de lijn van de verwachting. Er wordt ons dus niet gevraagd waarin voel je je ellende, of om de vraag nog veel open en vrijblijvende te houden, bent u wel ellendig? Nee, elke vorm van discussie, zo we ooit over het woord van God zouden kunnen discussiëren, Maar vaak denk je dat veel gesprekken in het kerkelijke leven, ook breed in het kerkelijke leven, veelal gaan over bepaalde discussies, die vaak leiden tot hete hoofden en koude harten. Alsof onze mening, onze gedachten over het woord, het eind van alle tegenspraak zouden mogen vormen. Is als ik vanmorgen mocht zeggen, omdat toen ook Paulus aan het woord was, 1 Korinthe 9. Ook nu moeten we zeggen, de opstellers van de Heidelberger Catechismus brengen deze intrigerende vraag, waaruit kent u uw ellende? Op een andere hoogte van onze menselijke gesprekken en discussievormen. Eigenlijk zegt de Heidelberger Catechismus met deze vraag: waaruit kent gij uw ellende? Dat wij ervan overtuigd moeten raken dat de mens geheel en al ellendig is. En onze jongeren weten ongetwijfeld, als het goed is, hoe we dat woordje ellende, een oud Nederlands woord, eigenlijk moeten uitleggen. Dat is niet zomaar met één woord duidelijk te maken. In het woord ellendig zit het woord uitlandig en dat verwijst ons naar Genesis 3. De uitdrijving van het eerste mensenpaar uit het verloren paradijs. Dat heeft ons tot een zwerver, tot een banneling gemaakt. Ik waag het niet te zeggen tot een asielzoeker. Dat zou een eigentijdse invulling kunnen zijn van het begrip ellende. Maar ik denk dat we daar het tegenwoordige begrip van asielzoeker geen recht mee doen. Maar daarmee is wel de plaats getypeerd, niet alleen die wij na de zondeval innemen in deze tegenwoordige wereld, maar ook onze staat voor God en van onze naasten. En we zouden daarmee eigenlijk een groot gedeelte van het boek der Psalmen in kunnen laten meeklinken. Het geldt niet slechts van een enkeling in ons midden, het geldt van ons allen, ook van hem die op de preekstoel staat. We hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Want van de beginnen af aan is het al zo niet geweest. Dat kan het jongste kind, het kleinste kind. Nee, de kleinste zitten natuurlijk op de zondagsschool op ditzelfde ogenblik. Maar zelfs het zondagsschoolkind zou het ons kunnen duidelijk maken. Eerst kon de mens voor de val het met God van harte eens zijn. Toen God sprak, nadat hij alle dingen geschapen had, en zie, het is zeer goed. Na de zondeval weten we hoe God zelfs ook het heeft uitgesproken dat hij berouw had dat hij de mens gemaakt had, Genesis 6. En daar is genade voor nodig om dat te leren verstaan. Onze houding met God en onze naaste is daar verbroken. En is er niet meer sprake van een rechte verhouding, maar van een verbroken houding. En zoals dat soms heel pijnlijk, schrijnend, als dat ook in uw midden speelt, wordt gesproken over verscheurde verhoudingen, gebroken verhoudingen in het midden van de gemeente. Hoeveel pijn kunnen we daarvan hebben? En wat een smart niet uit te beelden, hoeveel te meer geldt het als deze levenssmart wordt ervaren. Ik sta niet meer in de rechte verhouding tegenover God, mijn maker. En van daaruit zijn ook alle andere verhoudingen niet meer zoals zij behoren te wezen. En we zijn er al van jongs af aan bij bepaald geworden. En kennelijk is het nodig dat dat telkens weer herhaald wordt. Ik weet niet hoeveelvuldig hier het sacrament van de heilige doop bediend mag worden, maar telkens als een kind van de gemeente het teken en zegel van Gods genade verbond ontvangen mag, klinken deze sombere tonen als onderstreping van onze ellende staat. Door in het lezen van het woord zoals dat verwoord is in het klassieke doopformulier. Dat wij door onze eigen zonde en schuld kinderen des torens zijn geworden. Kenden we eerst niet het onderscheid tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen vreugde en verdriet? Na de val hebben we daar spoedig kennis mee leren maken. God heeft wat dat betreft ook zijn woord waargemaakt. Wat kunnen we vaak een eenzijdige kijk hebben op de belofte van het evangelie. Er zijn vele mensen en niet minder vele gemeenten die houden zichzelf wat op de been. Als het gaat om de verwoording en de verduidelijking van het geloof, of zoals zo vaak gezegd wordt, ons geloof of mijn geloof, te laten steunen op de eenzijdige kijk op de belofte van het evangelie. Maar als u dat in der waarheid mag menen, dan is dit ook een belofte van God. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. Namelijk dat uw dracht, met smart zult gij kinderen baren, zo sprak God tot Eva. De moeder van alle levenden, in de meest letterlijke zin van het woord. Als wij levend gemaakt zijn geworden door Gods woord en geest, dan zullen we dat ook aanvaarden als een van die beloften van het evangelie die hun vervulling niet zullen missen. Tot Adam werd die andere belofte meegegeven. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En met smart zult ge daarvan eten al de dagen van uw leven. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde weerkeert. Aangezien gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. Wel, u voelt nu wel mijn aarzeling aan. Het is verre van aangenaam om deze dingen te bepreken. En toch is het heilige eis om dat wel te doen, onomwonden en niet te zoeken naar versluierende woorden. En ik mag zelf als verkondigen van het woord, schuilen achter het woord en de vrijmoedigheid die Paulus voor heeft gestaan, ook toen hij zei, ik schaam mij het evangelie van Christus Jezus niet. Als geen ander heeft hij geweten wat het zeggen wilde, om recht te doen aan de verkondiging van de volle raad van God. En die kent ook het vertrekpunt van die gemene in die zin van gemeenschappelijke ellende. Wie waagt het immers te ontkennen dat dat een groot deel, zo niet een zeer aanzienlijk deel van ons leven beheerst. Waarom ons leven niet alleen wordt genoemd een tranendal, maar dat we ook vroeg of laat gaan ondervinden hoe waar dat het is, dat het uitnemendste in elk mensenleven enkel moeite en verdriet is. Gemeente, u zult ze ongetwijfeld wel eens ontmoet hebben. Hier of elders in de gemeente of in uw kennissen en familiekring of in de collegiale sfeer. Mensen die zeiden, we hebben zo'n fijn gezinnetje. Het gaat bij ons alles zo voorspoedig. Tenminste, ik heb dat meer dan eens gehoord. Zelfs ook van zeer bevriende zijde. En ik heb er niet altijd maar het antwoord gegeven. Ik heb wel gezegd, dank God er maar voor. Als je mag zeggen, we hebben zo'n fijn gezin. En het gaat ons alles zo voor de wind. Wel, dank God daarvoor. Want het zal niet altijd zo blijven. En dat mag ook misschien uw, als wel mijn, ervaring zijn. Die dat ooit hebben gezegd, niet hoogmoedig, maar als het goed is zeer ootmoedig, hebben ook vroeg of laat de keerzijde van het voorspoedige en voorbeeldige gezinsleven met leden ogen moeten ontdekken. Paulus mag wat dat betreft door zijn leven spreken, meespreken. En vergeet het niet, Paulus is weliswaar niet aan het woord, of toch wel? We spreken de belijdenis na aan de hand van vraag 3, 4 en 5 en de daarbij behorende antwoorden. Maar het is eigenlijk de echo die hier weer klinkt. Niet alleen uit Romeinen 7, maar ook uit Romeinen 3 en alle andere schriftverwijzingen die onder de gegeven antwoorden zijn uitgeschreven. En wat wil dit korte antwoord ons eigenlijk zeggen? Op die persoonlijke vraag, dat enige afdoende antwoord te laten klinken, wel onder andere dit. Dat veelal in het verstaan van deze kernwaarheden van het evangelie, zo vaak wordt verondersteld dat onze ellende en de beleving daarvan, want het spreken daarover is wat anders als eruit te spreken, totaal iets anders is dan te lijden onder de gevolgen van de zonde. Ik zei niet voor niets, een aantal minuten geleden alweer, los van het bekende antwoord, waaruit kent u die? Uit de wet Gods. Zouden we geneigd kunnen zijn door allerlei dingen in ons leven te gaan benoemen van wat we allemaal niet hebben meegemaakt aan ellende. En dat gelijk te stellen met de kennis van onze ellende uit de wet van God. Dan niet voor niets verwijst de belijdenis en de uitleg die daarop volgt ons ook terug daar waar het mis is gegaan, waar de breuk is geslagen en daarmee een onoverbrugbare kloof is gekomen tussen God als schepper en ons als zijn schepselen. Onze ellende ligt ten diepste in de oorzaak van alle leed. Verdriet, zorg, pijn, rouw, geschonden vertrouwen, verbroken relaties en wat u maar zou willen opnoemen. Anders zouden we de Bijbel vanmiddag wel hebben kunnen dichtlaten. Dan zou ik, dat zijn we natuurlijk niet gewoon, ook al heb ik vanmorgen wel heel sterk, misschien te veel voor sommigen van u, de actualiteit van de waan van de dag laten spreken. Maar je zou bij een catechismusprediking als vanmiddag gerust een deel van de laatst verschenen krant kunnen laten meespreken. Waaruit kent de wereld haar ellende? Maar dit woord richt zich eerst tot u en mij, tot ons als kerkgangers, als kinderen van Gods verbond en woorden. Zo persoonlijk als indringend. En een antwoord daarop, dat vraagt om gewillige aanvaarding. Uit genade alleen, door het geloof. Door het geloof. Want ook al heb ik gezegd, ik laat het accent vallen op vraag en antwoord 3. Gelukkig hebben we wel de hele zondagsafdeling met elkaar gelezen. En daarin ziet u, als het gaat om het verstaan van de wet van God, wordt niet verwezen naar een prediker van de wet, die er een zeker genoegen in schenkt om de zweep over de gemeente te halen, of allerlei andere bijkomende gedachten en doemskenaren is op te laten lichten. Nee, het antwoord op vraag 4 is niet alleen veelzeggend, maar ook zo vertroostend. Want daar wordt de naam van de trooster in alle noden, angst en pijn het eerst ons voorgesteld. Wat eist de wet van God dan van ons? En dan staat er, En daarin worden de eerste tonen van het evangelie al ook aangeslagen. Dat leert ons Christus. In een hoofdsom. Mooi is dat. Jezus, de voleinder van Gods wet. Die al Gods geboden volkomen heeft gehoorzaamd en daarmee heeft volbracht. Tot op het kruis van Golgotha. Hij leert ons de hoofdsom. Hij begint dus niet te herhalen wat Mozes eenmaal het volk van Israël en daarmee de kerk van het oude verbond moest aanzeggen van Gods wegen onder de sprekende tekenen van donder en bliksem. Zodat het volk dat het niet kon aanhoren vreesde en beefde. Spreek gij Mozes voor ons met God. Dat was de eerste roep om een middelaar Gods en der mensen. In het Nieuwe Testament komt in dit opzicht de wet van God, zijn heilige geboden, anders voor onze aandacht te staan. Niet als een mindering en zeker niet als een mindere waardering in de zin van een devaluatie van de 10 geboden zoals ze vanmorgen ook ons zijn voorgelezen. Maar als een samenvatting, als een hoofdsom. Waarin de kern van het gegeven antwoord van Jezus, en u weet in welk verband de Heer Jezus dit wetsonderwijs gegeven heeft. Het verband van die nieuwsgierige vragensteller, die is geestelijk gezien precies het naadje van de kous wilde weten. Het zijn dezelfde mensen geweest tegen wie Paulus ook vele geestelijke strijd heeft moeten leveren. Die het met de liefde niet zo nauw namen. Wie is onze naaste? Zo werd Jezus gevraagd. En dan geeft de Heer geen direct antwoord. Ja, dat geeft hij wel met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar als hij bij de kennis van de wet van God is aangekomen, dan verwijst hij terug naar het Oude Testament. En komt hij met de eis. De heilige eis. Tot de volbrenger van al Gods goede en heilzame geboden. De eis van de liefde. Anders kunnen we de woorden uit Matteüs 22 immers niet lezen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat voorop. En dan komt de rest als vanzelf. Dat wil zeggen met een heilige vanzelfsprekendheid. Als ik God mag liefhebben met heel mijn hart. Dan kost het mij, gemeente van Damwoude, geen moeite om mijn liefde te bewijzen met woord en daad. Ook tegen die in het midden van de gemeente met wie ik misschien al jaren overhoop lig. Of met wie het steeds weer botst. U weet, het is niet zo fijn om dat te zeggen. Maar het is wel een gevleugelde uitspraak in het bredere kerkelijke leven. Niet alleen in ons CGK-verband. Dat is soms, en daar moeten we voor oppassen. Een wending gegeven wordt aan deze vraagstelling. Waaruit kent gij uw ellende? En degene in uw midden die het antwoord dan weten. Die weten ook dat er vaak wordt gezegd waaruit ik mijn ellende ken. Uit de kerkelijke vergaderingen. Of uit de kerkelijke verhoudingen. Of uit de christelijke gemeente. Maar we moeten ons wachten voor deze manier van omgaan met het heilige woord van God. En ook met het heilzame onderwijs van de catechismus als onze troost. En bijbelse leer. Misschien is het een kwestie van verlegenheid. Want die uitspraak heeft bedacht is nooit boven water gekomen. Wel heb ik gemerkt dat velen zich in die manier van benadering van de kennis van onze ellende helaas herkennen. Gelukkig leert de catechismus ons wat anders. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Als Jezus ons gaat beoordelen, en er is er één die ons oordeelt, dat is God. En God is meer dan ons hart, dan oordeelt Hij ons op het punt van de liefde, tot Hem en tot onze naaste. En van daaruit is het ons bekend geworden. En ik hoop dat we dat als jongeren en ouderen allemaal nog ook beseffen. Dat vanuit het kerkelijk onderwijs de eeuwen door niet voor niets is gezegd. Dat de ellende van onze ellende menigmaal is dat wij onze ellende niet kennen. Dat wil zeggen in de zin van niet verstaan. En dat is een andere benadering als die ik u het laatst heb doorgegeven uit het algemeen kerkelijk spraakgebruik. Ik denk dat de eerste uitspraak, die van een van onze oudvaders, en sommigen hebben misschien daar nog uit catechisatie ontvangen, het was vader Hellebroek, zo werd hij ook wel genoemd, als een van de openingen van de vragen die hij had opgesteld naar aanleiding van het catechetisch onderwijs, notabene aan de jongeren van de gemeente, zoals dat van ouds af te doen gebruikelijk was. Dat wij onze ellende niet verstaan. En dat is een antwoord, dat is een benadering die dicht aansluit bij de Heilige Schrift. Hoeveel pijn dat misschien ook oproept of losmaakt bij deze of gene in uw midden. Maar de Schrift spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Niet voor tweede uitleg vatbaar. Ook dit behoort tot het woord waarvan Paulus heeft gezegd, en ze is aller aanneming waardig. Immers heeft de verhoogde Heer Jezus Christus dat ook zijn kerk niet geleerd? Vanmorgen haalde ik het woord van Christus aan, geadresseerd aan de gemeente van Sardis. En nu zul je een van die andere klein-Aziatische gemeenten bij name kunnen noemen. Als Jezus heeft geleerd de natuurlijke blindheid ten aanzien van de kennis van onze ellende. Die gemeente waar de mensen nogal goed met zichzelf getroffen hadden. Ze waren rijk en verrijkt en ze hadden aan geen ding gebrek. Totdat de grote kerkvisitator op bezoek komt. Die het mensenhart kent en de grond als geen ander. Gij weet niet dat gij zijt ellendig, blind, jammerlijk en naakt. Een persoonlijke vraag, gemeente, die ons niet in de vraagstelling wil laten steken, maar ook wil brengen tot het enige afdoende antwoord uit de wet Gods. En laten we nu maar tot afronding van deze catechismusafdeling, waarover nog veel meer gezegd zou kunnen worden, het woord laten spreken. Ik hoop dat ook ondertussen gedaan te hebben met wat voorbeelden. Maar als ik zeg nu het woord laten spreken, dan bedoel ik door even nog de aandacht te vragen, niet voor de opstellers in de eerste plaats, maar voor de bron waaruit de opstellers geput hebben, om zo de vragen in woorden over te zetten en de antwoorden te geven. Niet vanuit het menselijk gevoelen opkomend, geen rekening houden met allerlei overgevoeligheid of wat is meer zij, maar vanuit de Schrift. Maar Paulus, van wie ik vanmorgen zei, heeft veel leergeld betaald, maar ook veel lering getrokken uit het onderwijs wat dezezelfde Heer Jezus in zijn leven heeft gegeven. En dat met vrucht en zegen naar wij mogen geloven. Immers ook het jongste kind, als ik dat nog weer eens als voorbeeld in ons midden mag stellen, weet wie Paulus eertijds was. Een alleszins godsdienstig mens, zonder godsvrezen. Hij kende de Bijbel, om zo te zeggen, van kaf tot kaf, uit zijn hoofd, maar niet uit zijn hart. U weet dat de Engelsen er een prachtige uitdrukking voor hebben. Onze schoolgaande jeugd heeft vaak moeite met de dingen uit het hoofd te leren. Met de Engelse kinderen misschien wat minder als het gaat om de uitdrukking die onder hen wordt gebezigd. Uit het hoofd leren staat daar gelijk met uit het hart. By heart. En daar gaat het om in de bevindelijke kennis die Paulus mocht ontvangen. Paulus doet er een boekje over open. Niet om met zijn geloof of geloofsbeleving te gaan pronken, maar om anderen daaruit te onderwijzen en moed te scheppen uit zijn behoudenis. Hij die van vele dingen, als het ging om de onderhouding van Gods wet, kon zeggen: in de wet of uit de wet Gods was ik onberispelijk. Hij wijdt er nu hier niet in de breedte over uit. Hij heeft dat ook verspreid over allerlei andere brieven. Maar iets daarvan merkten we ook op in de schriftlezing van vanmiddag. Eigenlijk stelt dit ons zo voor dat hij al meende een heel eind gevorderd te zijn op de denkbeeldige ladder die hem van beneden zou brengen in de hemel. Maar het was geen Jacobsladder. Het was een farisistische ladder, een maaksel naar eigen gedachten, waar hij meende dat eerste gebod, dat kost me nauwelijks moeite, en het tweede niet veel meer, en het derde. En zo ging hij mij door, en iedere keer een trede hoger, een spot omhoog, totdat hij bijna naar eigen inbeelding en zelfmisleiding had gedacht de hemel zo binnen te kunnen gaan, totdat hij bij dat aangelegen gebod kwam. Dat hij niet had verstaan tot hiertoe, dat ook het begeren een zonde is tot de dood. Hij besefte niet dat de begeerlijkheid ook zonde was. En toen hij daar was aangeland en de Heer hem heeft gered als een brandhout uit het vuur, opdat hij niet met een ingebeelde hemel levend ter helle zou varen, was hij weer terug bij af. Paulus heeft dat niet alleen op die manier ondervonden. Er zijn er talloos velen die niet naar het schema van zijn bekering, maar wel naar de geestelijke lijn van het evangelie, een soortgelijke ontdekking hebben gedaan. Misschien als we het wat breder aan de orde stellen, dat er wat meer herkenbaarheid komt ook in het midden van uw gemeente. Wie kent niet vanuit die heerlijke belijdenis die later ook het kerkelijke leven is ingekomen als het wachtwoord van de hervormers. Maar de jong gestorven predikant Robert Murray McShane, zijn levensweg, zijn geloofsgang in dichtregels als een geestelijk testament heeft nagelaten. Maar Paulus had er zeker amen op kunnen zeggen. Want zo is het. Als God ons treft, in onze natuur staat, in onze ellende staat, dan gaan we, als het evangelie gaat spreken en Gods woord door de Heilige Geest wordt toegepast aan ons hart, ons ook die vraag stellen: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wel, in die weg heeft Paulus ook die ontdekking mogen doen waarvan slechts een gedeelte van de weerslag van zijn persoonlijke doorleving van deze en andere geloofszaken ook door hem ervaren is geworden. En daarom heeft Paulus als geen ander zo scherp gepreekt. En viel hij bij velen zeker niet in de smaak. En is hem zelfs ook wel verweten dat hij liefdeloos preekte. Maar gemeente, er is geen meer liefdeloze prediking dan die prediking die ons de verkondiging van het recht van God, de wet van God, onthoudt. Paulus kon het niet over zich heen laten gaan, wetende dat door de schrik des Heren de mensen moeten bewogen worden tot het geloof. En net wel zijn wetsprediking was geen wettische prediking. Sommigen verwarren dat. Prediking van de wet is geheel iets anders dan een wettische prediking. Want die slaat een mens geestelijk dood. En heeft alleen als resultaat dat we een aantal geestelijke doe-het-zelvers overhouden. Nee, wat dat betreft heeft Paulus inderdaad zijn lessen wel geleerd en voldoende leergeld ook betaald. Hij mocht de dood leren schrijven op al zijn zogeheten goede werken. Toen ging hij ook verstaan, toen Jezus aan hem verscheen, wat eisen Gods heiligheid deed. Wel, ik hoef dat niet ook in de breedte weer uit te gaan werken. Dan leest u voor uzelf maar het vervolg van Romeinen 7 uit. Dan komt hij uiteindelijk bij die belijdenis. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? En dan blijft hij daar ook niet bij steken. U weet dat. Maar dan mag hij ook komen tot het woord dat hem blijdschap gaf. Dus Paulus' wetsprediking is wel begonnen in de prediking van de wet om de mens aan zijn ellende te doen gedenken. Maar hij eindigt er niet in. Vaak wordt ook die belijdenis eenzijdig aangehaald. Maar het woord leert ons altijd met twee woorden te spreken. Zonde en genade. Dood en leven. Eeuwig wel en eeuwig wee. Zo ook dit woord van Paulus. Wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Wat wil dat laatste zeggen? Wel dat de wet in de hand van Christus een tuchtmeester, een gids, een leidsman is om ons uit te drijven tot hem die het al volbracht heeft. En vanmorgen eindigden we met het aanhalen van die bekende psalmwoorden. We hebben ze er ook gezongen. Dat in ons de roem niet te vinden is, maar alleen in het roemen van God, in het aangezicht van Jezus Christus en het aanprijzen van het onfeilbare woord. Hoe zalig is het volk dat ook in deze het geklank leerde kennen. Tot wie dan heen? Dan tot hem alleen. Hij zal ons nooit verstoten. Amen.